De eerste dag van de week, dat is dus de zondag, waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. En als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Vers 24. Ik lees tot en met 29. En een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in mijn handen zie, in zijn handen zie en mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan, ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas, leg je vingers hier. Kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je, gelukkig zijn zij die niet zien. En toch geloven. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Als je je Bijbel open had, even dicht doen, kan je even bidden voor mij en voor jezelf in de naam van Jezus. Heer, ik leg elk vooroordeel dat ik heb vandaag over deze preek, leg ik neer, heren. Ik weet niet wat er gaat komen, Heer Jezus. Ik weet niet wat er gaat prediken, heren. Maar ik open mezelf, heren, en mijn hart, heren, om te ontvangen wat het ook mogen zijn, heren. Een bemoediging, Heer Jezus, een aanraking, een vermaning, Heer Jezus. Ik, heren, ga het ontvangen vandaag in uw prachtige naam. Jezus, Heer, bemoedig, halleluja. Het lichaam van Jezus werd gelegd in het graf. Het leek allemaal voorbij te zijn. Het was over, hij was dood. Jezus was onterecht veroordeeld en gekruisigd op die donkere vrijdag. De Joden kregen wat ze wouden en lieten Jezus door de Romeinen kruisigen. Iedereen kent het verhaal. Maar wat sommigen niet beseffen is dat er ook een open jacht werd afgekondigd. Niet alleen op Jezus, maar op zijn leerlingen. Jezus bleek dan in de ogen van de leerlingen en in de gedachten van zijn apostelen toch niet te zijn wie ze dachten dat hij was. De nieuwe Messias. De redder, degene die Israël ging bevrijden. Waar was hij nu? Hij was dood. Het was allemaal voorbij. En nu was het die derde dag sinds het allemaal was gebeurd. Het was de eerste dag van de week, zoals de Joden het zeggen. Voor hun de eerste dag van de week was de dag na de Sabbat. Was de zondag. En de leerlingen van Jezus zaten in angst bijeen op die eerste dag. En ze hadden de deuren gesloten, zegt Johannes in zijn evangelie. Want ze waren bang voor vervolging. Ze waren bang dat diegene wat ze Jezus hebben aangedaan, dat ze dat ook gingen aandoen tegenover hun. Leerlingen hadden 3,5 jaar rondgetrokken met Jezus. Ze hadden hun levens compleet gestopt om deze Messias te volgen. Het zou zijn alsof vandaag Jezus zou langskomen langs mijn werk en zou zeggen, Bart, geef alles op, geef uw C4 aan uw werkgever en volg mij. Ja, maar heer, wat met mijn pensioen en mijn sociale zekerheid en ik moet toch, mijn kinderen en mijn gezin heeft toch geld nodig. Wat moet ik doen? Nee, ze hebben hem gewoon gevolgd. Ze hebben hun netten achtergelaten. Ze hebben hun business, hun carrière, hun succes opzij gezet om deze man te volgen. Het leek er wel precies op dat ze niets meer onthielden tijdens die dag op wat Jezus had gezegd. Nu waren ze ineens samengekomen en al hetgeen dat ze gehoord en gezien hadden tijdens die 3,5 jaar al predikend, mensen genezen, demonen verjaagd. En nu zaten ze daar allemaal tezamen als bange wezels uit schrik voor vervolging. Het leek er wel precies op dat ze niets meer hebben onthouden van wat Jezus allemaal had gezegd. En dat is wat angst kan doen met jou. Amen. Dat is wat angst doet met jou. Angst verlamt je. Angst ontvreemdt je van je geloof. Angst ontneemt je helder denken en doet je alles vergeten wat positief is. Alles vergeten van de woorden van de Heer. Ze dachten niet meer aan het woord van de Heer. De Heer had gezegd, dit moet allemaal gebeuren. En op de derde dag zal ik opstaan. Ik moet gekruisigd worden. Ik moet vernederd worden. Ze zullen me doden. Maar op die derde dag, nee, dat was ineens vergeten. Angst kreeg de bovenhand. Maar niet alleen angst. Angst werd gevoed door een geest van teleurstelling. Een geest van onbegrip. Was dit nu het? Waar is dit koninkrijk waarover hij het had? Ging Jezus nu niet die Romeinen verdrijven? Hoe moeten we nu verder? Hoe kunnen we nu verder zonder Jezus? Hij was onze leider. Hij was degene die alles in orde bracht. Het enige wat we nu nog hebben is elkaar. Het enige wat we nu nog hebben is elkaar. En ze zochten steun bij elkaar om deze moeilijke periode te kunnen plaatsen. Hun Messias werd gekruisigd, vernederd en bespot voor de gehele natie. Maar wat moesten ze nu doen? En als dit nog niet erg genoeg was, was er nog het gevoel dat de meesten onder hun Jezus in het moeilijkste uur hadden verlaten. Niet alleen angst voor vervolging, angst voor dat ze hetzelfde gingen aandoen met hun. Maar dan kwam er dat gevoel van, ik heb mijn Heer verlaten. Petrus had hem verloochend. En de rest was gewoon weggelopen buiten één, Johannes en de vrouwen die aan het kruis stonden van Jezus. Eerst waren ze allemaal vol van hunzelf en dachten ze allemaal, ik sterf met u, Jezus. Ik ga met je mee tot de dood ons scheidt. Maar als puntje bij paaltje kwam, kozen ze allemaal eieren voor hun geld en dachten ze allemaal aan hun eigen vel. Buiten één, Johannes en enkele vrouwen. Ze waren uiteindelijk op de eerste dag van de week, de eerste dienst als het ware van de vroege gemeente. Ze waren bang, ze waren beschaamd en ze waren teleurgesteld. Misschien zijn er sommigen onder jullie die ook zijn gekomen met een geest van bangheid, vrees, angst, beschaamdheid en teleurstelling in wat jij dacht dat zou moeten gebeuren. Ze hadden zo'n grote hoop die nu opeens leek verloren. Er waren zelfs debatten gaande onder de apostelen. Wie zou de grootste worden in zijn koninkrijk? Wie zou de plaats krijgen, Jezus, aan uw linkerkant en aan uw rechterkant? Ze waren daarvoor aan het vechten, kan je dat voorstellen? Maar nu waren al die debatten opgeschort. Niemand wist nog of er een koninkrijk ging komen. Het leek allemaal nutteloos, nu Jezus er niet meer was. Hun carrière was weg. 3,5 jaar op pad met Jezus, hun familie achtergelaten om deze man te volgen, om opgeleid te worden door hem. Ze hadden hun kinderen niet kunnen zien opgroeien tijdens deze 3,5 jaar. Hun vrouwen niet kunnen beminnen terwijl ze met Jezus aan het bedienen waren. En dit alles leek nu zo nutteloos. Maar dan kwam die derde dag. Een woord kwam dat enkele vrouwen, toen ze naar Jezus zijn graf waren geweest, hebben gevonden dat het leeg was en dat sommigen onder hun hem hadden gezien. Petrus geloofde het eerst niet en dus Petrus loopt naar het graf diezelfde morgen om te zien of het waar was en hij bevestigde inderdaad dat het leeg was. We kunnen lezen in Lucas zijn evangelie. Hij weet ons te vertellen dat Jezus was verschenen aan Petrus. Hij was verschenen aan twee leerlingen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus. U kent het verhaal. En de Heer heeft zich geopenbaard en het woord geopenbaard aan die twee leerlingen. En die zijn dan teruggekomen. De vrouwen zijn naar Jeruzalem gegaan. Allemaal waar die ruimte waren, de leerlingen van Jezus waren. En ze vertelden hun getuigenis. We hebben de Heer gezien. Zijn graf is er niet meer, we hebben hem gezien. En ondanks dat er vele getuigenissen waren dat Jezus was verschenen en dat hij was opgestaan, heerste er nog steeds een geest van angst. Ondanks dat de vrouwen hadden getuigd dat hij was verschenen tot hun en had gesproken met hun, zegt de Bijbel, dat vele leerlingen het afdeden als kletspraat. Dat is kletspraat. Wie gelooft nu de getuigenis van een vrouw, was waarschijnlijk hun redenering. En Johannes vertelt hier op de eerste dag van de week tegen de avond dat ze de deur hadden gesloten omdat ze bang hadden voor de Joden. Nu, deze angst was niet ongegrond. U moet even inbeelden. Het graf van Jezus was verzegeld door een enorme rotsblok. Het was verzegeld door de Romeinen. De fariseers hadden gevraagd om het graf te gaan verzegelen, want ze hadden schrik dat de leerlingen van Jezus zijn lichaam zouden stelen om dan zo gezegd te zeggen, hey, Jezus is opgestaan, het graf is leeg. Dus ze zijn naar Pilatus gegaan, die fariseers, en hebben gezegd, verzegel de tombe, verzegel het graf met een grote rotsblok. En in die tijd werd dat verzegeld met, op een of andere manier, met wax waarschijnlijk. En het was een zware misdrijf. Moest jij iets verzegeld geweest door een Romeinse autoriteit, moest jij dat breken? Was een zware misdrijf. En dus, de apostelen hadden schrik. Het graf is geopend. Ze gaan ons verdenken. Ook al stonden er bewakers voor, stonden Romeinse bewakers, het woord ging rond. Leugens, dat ze waren omgekocht door de apostelen. En dus natuurlijk, de Joden waren uitzinnig van woede. En ze dachten van, die apostelen hebben een zegel gebroken, ze hebben dat lichaam weggestolen, dood met hun. We brengen ze voor Pilatus. Ik ben hier allemaal wel een beetje buiten, tussen de regels aan het lezen. Maar ik denk dat dat een goed beeld is van wat daar moet gaande zijn geweest in hun gedachten. Dat daarom dat ze opgesloten waren. Jezus' opstanding is nu niet zo prioriteit. Want wie zegt dat jullie hem wel daadwerkelijk hebben gezien? Kan evengoed een of ander geest zijn die uit het hiernamaals is gekomen. Zoals je kan lezen in het Oud Testament, dat af en toe een geest verschijnt en ze wisten niet zeker wat ze moesten geloven. Eén ding was zeker, wij moeten oppassen dat we niet gezien worden in Jeruzalem of ze gaan ons oppakken. Ze gaan hetzelfde doen, halleluja, dat ze met Jezus hebben gedaan. Maar dan, opeens uit het niets, komt Jezus in hun midden en zegt, ik wens u vrede. Andere vertalingen zeggen, vrede uw lieden. Met andere woorden, vrede met jullie. Jezus kwam binnen wanneer de nood het dringendst is. Wanneer de leerlingen het nodig hadden. Jezus kwam niet binnen op basis van hun geloof, want er heerste angst. Hij kwam binnen, halleluja, omdat hij zag dat er een nood was. Sorry voor diegenen die denken dat Jezus alleen iets kan doen wanneer er geloof is, maar dat is niet waar. God komt binnen in je leven wanneer hij het nodig acht, wanneer de tijd daar is of je nu geloof hebt of niet. Halleluja. Hij kan je genezen in je geloof of in je ongeloof. God is almachtig. Natuurlijk wil ik niet goedkeuren de leerlingen hun ongeloof, want God werkt veel snel doorheen ons geloof. Maar ik wil maar zeggen dat er momenten zijn in mijn leven, dat er momenten zijn in jullie leven, dat mijn geloof 0,0 was, maar toch deed God iets in mijn leven. Halleluja. Dat is omdat hij genadig is. Hij heeft mij beschermd wanneer ik geen geloof had om te geloven in zijn bescherming. Hij heeft me voor dingen behoed, behouden en beschermd zonder dat ik ervoor heb gebeden. Halleluja. Hij heeft dingen tegengehouden in perioden van mijn ongeloof en zelfs rebellie. Waarom? Omdat hij genadig is. Omdat hij barmhartig is. Dank de Heer voor op te dagen in het midden van 2 of 3... die tezamen zijn gekomen in zijn naam en een woord uit te spreken. God komt opdagen in diensten waar dat het zo droog lijkt te lijken alsof God kan hier niks doen. We kunnen beter naar huis gaan en daar wat tv gaan kijken. Maar dan opeens, pam, komt de Heer binnen met zijn geesten. In het midden waar iedereen precies depressief naar zich vooruit zit te staren. Zijn woord, zoals steeds, is geplaatst, is op het juiste moment en is een tegenvergif voor het sluipende vergif dat de apostelen meester aan het maken was. Angst is een virus. Angst is iets dat verspreidt onder andere mensen. Ongeloof is makkelijker op te nemen dan geloof. Wij houden precies meer van negativiteit dan van positiviteit. Als er iemand afkomt met een roddel over zus en zo. Oh, Samuel, wat is er gebeurd? Maar als er een getuigenis is van iemand dat genezen is. Serieus? Dat wil ik wel eerst eens zien, hè? Zeker? Ja, de deur. Dat geloof ik niet. Ik moet het eerst zelf ervaren. Snap je wat ik wil zeggen? Ons vlees wordt zo snel aangetrokken naar ongeloof. Veel sneller dan naar de positieve kant. Maar hoe sneller en hoe meer dat we werken en leven in de geest van aanbidding, hoe meer dat we dat vlees aan de kant kunnen schuiven, en hoe meer dat we de geest van God in ons leven kunnen uitnodigen. En hoe rapper dat we het woord van de Heer kunnen bevatten in ons leven. Vrede met u. Vrede met u. Angst maakt de meester over hun brein, over hun gedachten. Het doet je dingen denken waarvan je niet meer helder kunt denken. En het tegenvergif is vrede. Vrede, ik moet vrede hebben. Ik moet vrede hebben. Als er vrede in je gedachten is, kan je alles op een rijtje zetten. En geloof komt terug. En dus de Heer weet van hun situatie. Er zijn er sommigen die zeggen, waarom zijn we bang? Waarom zitten we hier, zegt misschien een paar apostelen. We moeten buiten gaan, we hebben de Heer gezien. Hij is verschenen aan ons. Aan anderen zeggen dan die stem, wow, jullie hebben de Heer gezien, maar ben je zeker dat je de Heer hebt gezien? Is het geen geest? Is het niet de geest van Jezus uit de dood die je hebt gezien? Zoals soms wordt beschreven in het Oude Testament. Hoe weet jij zeker dat het een lichamelijke opstanding is? Heb je hem aangeraakt? En dus angst en ongeloof bleef heersen. En Jezus zegt een woord dat juist het tegenovergestelde is van wat in de situatie heerst. Hij komt soms in ons leven binnen en zegt bevrijding, terwijl hij je gebonden voelt. Ga iemand bedienen wanneer hij je helemaal niet voelt om iemand te gaan bedienen. Heb lief. Ik ga wat in je gedagen dan. Vergeef. Nee. En dus vrede met je vrede. Vrede. Maar ze waren... Kijk, Lucas 24, 36. Kijk, dit is een andere take. Dit is het verhaal volgens Lucas. Zelfde situatie, hè? Maar Lucas vertelt iets meer. Iets andere details. Lucas 24, 36 tot en met 39. Ik hoop dat met deze woorden dat de Heer iemand bemoedigt vandaag. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Zie je? Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? Waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Oké. Dus we hebben hier iets andere versie, iets meer details. Jezus vermaant hun van, hallo, waarom hebben jullie bang? Ik kom hier binnen, ik zeg vrede met jullie. Ja, en juist het tegenovergestelde gebeurt. En dus, Jezus doet meer dan alleen maar een woord spreken. Johannes zegt, wat we te straks hebben gelezen, nadat Jezus hun zijn zij en zijn handen had laten zien, dan zegt de Bijbel dat ze blij waren dat ze Jezus zagen. Lucas zegt dat ze vreugde hadden. Wat leert ons dit? Wat leert mij dat? Of wat punt kunnen we hieruit halen? Ze herkenden Jezus pas nadat ze hem in zijn lijden en in zijn offer hadden herkend. Zijn woorden, vrede met jullie, kregen meer betekenis nadat ze beseften wat hij had doorgemaakt, wat hij had meegemaakt, door te laten zien, ik ben het. Ik ben naar het kruis gegaan. En omdat ik naar het kruis ben gegaan en hier nu levend voor jullie staat, is alle autoriteit aan mij gegeven. Wanneer ik vrede zeg met jullie, dan heb ik de kracht om vrede te geven. Soms zijn woorden niet genoeg, maar moeten mensen meer weten dan onze woorden. Als je tot iemand wil bedienen, zijn woorden alleen niet genoeg. Wanneer je zegt, God is groot, God kan je bevrijden, mensen moeten weten doorheen jouw getuigenis dat God groot is en je heeft bevrijd. Laat hun je wonden zien. Laat hun je zij zien. Als ik zeg, God is trouw. Je zegt, echt, God is trouw, weet je? God is trouw, want weet je wat ik heb meegemaakt, broer of zuster? Ik kan zeggen, God is trouw, want ik weet, ik heb dit en dat meegemaakt. Zie je die littekens op mijn hart? Ik was ooit vernederd, ik was ooit depressief, maar op een dag kwam de Heer binnen en hij zei, vrede met je, ik ga je heel maken. Ik ga je genezen. En de Heer heeft het gedaan. Weet je, er zijn momenten geweest dat ik dacht dat God niet meer trouw was. Dat hij me had verlaten of afgevallen. Maar ik kan nu voor u hier staan en zeggen dat doorheen mijn wonden, doorheen mijn worstelingen, doorheen mijn wandel met de Heer en het kruis opnemende en hem volgende, kan ik u zeggen dat hij trouw is. Snap je wat ik wil zeggen? Mensen komen af met bijbelstudies. Mensen komen af met de Griekse vertalingen en het breken van Hebreeuwse woorden om een of andere nieuwe openbaring te geven. En dat is allemaal goed en wel. En we moeten dat doen en bijbelstudies geven. Maar niets is zo krachtig om een heilige zoon of dochter van de Heer in ons midden te zien staan met zijn handen omhoog. Terwijl je weet van, amai, die staat er nog steeds. Die is nog steeds in de gemeente. Die komt nog steeds trouw elke zondag naar de gemeente om zijn Heer te prijzen. Halleluja. Er zijn sommige mannen en vrouwen van God wanneer ze iets zeggen. Dat je weet, ik kan maar beter luisteren. Zij hebben niet alleen de woorden, maar zij hebben ook de wonden en de zij. Hun woorden worden bijgetreden door tekenen en getuigenissen van perioden van lijden en offers brengen. Hoe kunnen we zeggen, God is getrouw, als nooit mijn geloof getest is geweest? Vele mensen vandaag verkopen heel wat hete lucht. Veel woorden met weinig inhoud, zonder acties om hun woorden bij te staan. Maar op de Heer, zijn woord, kan je bouwen. Hij zal zich openbaren. Hij zal het laten. Geloof je het niet? Vraag het aan hem, Heer. Toon me een openbaring. Toon me uw glorie. Hij zal zich openbaren aan wie hem naast zich zoekt. Vers 21, terug van Johannes 20. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Hij moest zijn woord nogmaals herhalen. Nu dat ze hem hadden gezien en de angst vervangen werd. Halleluja. Door een heldere blik kon hij nogmaals zeggen, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zij ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, zijn ze niet vergeven. Met andere woorden, er is kracht in het evangelie van de Heer. Wanneer we het evangelie verkondigen, dan verkondigen we de vergiffenis van de zonde. Wanneer je iemand het plan van de redding verkondigt aan iemand, dan verkondig je in wezen hoe dat ze bevrijd moeten worden van de schulden. Van zonde. Ik kan niet zeggen, uw zonden zijn vergeven. Ik kan het wel zeggen, wanneer zij hun leven aan de Heer geven, wanneer ze vergiffenis vragen van hun zonden, wanneer ze zich bekeren en de Heer volgen en ze beginnen gedoopt te worden in water in de naam van Jezus en de Bijbel zegt hun zonden worden weggewassen, kan ik zeggen, uw zonden zijn vergeven. We lezen hier dat hij blies, ontvang de Heilige Geest. Nu, sommigen zijn hier een beetje verward door deze passage. Want eigenlijk, de Heilige Geest werd hier nog niet gegeven. Dat gebeurde pas op de dag van Pinksteren. Dit was een profetische symboliek over wat hun nog te wachten moest staan. Vlak voor Jezus opsteeg, en de reden waarom ik dat kan zeggen is, omdat vlak voor Jezus opsteeg, gebood hij zijn leerlingen immers, in Handelingen hoofdstuk 1, om te wachten in Jeruzalem totdat ze gedoopt gingen worden met de Heilige Geest. Ze moesten wachten en bidden totdat ze kracht zouden ontvangen. Jezus zei ook dat de Heilige Geest pas gegeven kon worden. In Johannes hoofdstuk 7, vers 37 zegt hij, de Heilige Geest kon pas gegeven worden als Jezus verheven werd naar de majesteit van God. Let ook hier op het verschil in attitude tussen de leerlingen pre, voor Pinksteren en na Pinksteren. Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Kijk naar hun attitude. Een week later, nadat Jezus had gezegd, ontvang de Heilige Geest, vrede zij met jullie. En alle andere dingen dat hij heeft gezegd op die dag. De week later zaten ze weer bijeen en de deur was weer op slot. Sommigen onder hun, Petrus met name, de leider, de rots, degene die de sleutels had gekregen, heeft zelfs gezegd, ik ga terug vissen. Ik ga, hallo, je hebt Jezus juist gezien. Je hebt met hem geëten, zei Lucas. Een paar dagen later, kom aan, we gaan terug vissen. Want ja. En velen volgden hem. Ze gingen terug hun oud beroep opnemen, snap je? Terwijl Jezus had gezegd van, ja. Amen. Dus ze hadden de Heilige Geest nog niet. Wat een verschil dat de Heilige Geest kan maken in je leven. Wat een verschil, halleluja. De apostelen voor Pinksteren, de apostelen na Pinksteren. Halleluja. Petrus, die eerst verloochende de Heer Jezus, was nu zonder schroom, zonder angst, stond hij op voor Joden, die hem waarschijnlijk wel konden opeten, figuurlijk. Amen. En hij verkondigde de Messias die jullie hebben gekruist. Ja, jullie. Ja, jullie hebben hem gekruist. Ik ben niet meer bang van jullie. Een week geleden was ik nog bang, maar ik heb nu de Heilige Geest in mij. Halleluja. En niets, Jezus is in mij. Niets kan mij nu nog stoppen. Hemelsbreed verschil. Vers 24. En nu kom ik eigenlijk tot de inhoud van mijn boodschap. Ik weet, het was een heel intro, maar... Allee, als je al iets hebt onthoud, dat is goed, neem het mee naar huis. Maar eigenlijk waar ik wil focussen is op vers 24. Eén van de 12. Amen. Waar zijn we? Hier, één van de 12. Thomas. Dat betekent tweeling. Er wordt trouwens heel veel herhaald. Johannes, even later zegt Johannes dat nog. Dus blijkbaar dat we dat moeten onthouden. Dat betekent tweeling. Was er niet bij toen Jezus kwam. Eén van de 12 was er niet bij toen Jezus kwam. Toen andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei alleen. Als ik de wonden van de spijkers in mijn handen zie en mijn vingers kan voelen, als ik mijn handen zie, dan zal ik geloven. Iedereen kent waarschijnlijk Thomas. Iedereen kent hem. Hij is doorheen de geschiedenis van het begin van de kerk waarschijnlijk gebrandmerkt als de ongelovige Thomas. Als je Thomas zegt vandaag, ja, dat is ongelovige Thomas. Dat is een ongelovige Thomas. Daar. Die gelooft ons niet. Germke is die man of jongen. Eén moment van ongeloof. Hij heeft één dienst gemist. En hij wordt gemerkt als de ongelovige. Thomas was er niet bij. Kijk even naar je gebuur en zeg hem of haar, hij was er niet bij. Hij was er niet bij. Dat is eigenlijk het onderwerp van mijn boodschap vandaag. Johannes in zijn evangelie markeert heel duidelijk dat Thomas er niet bij was. Hij schrijft het speciaal op dat hij er niet bij was. Hij schrijft het bij wijze van spreken als een soort van vermaning. Thomas, je was er niet bij, dat ga ik in mijn evangelie opschrijven, man. Later, als ik daar op dat eiland van Patmos zit en ik heb al tijd om te schrijven, dat ga ik zeker opschrijven. En de reden waarom Thomas er niet bij was, is een onderwerp van speculatie. We hebben er het raden naar, maar we kunnen wel wat gaan inbeelden. Thomas was waarschijnlijk zoals de rest teleurgesteld. Had geen behoefte om bij de andere broeders en zusters te zijn. Heb je dat ook al eens gehad? Ik heb geen behoefte om mijn verhaal te vertellen. Hij vond het niet nodig om de anderen bij te treden in een moment van moeilijkheid, want hij was er niet bij. Hij zou het wel alleen ergens oplossen. Jezus had nogthans gebeden, in Johannes 17, had hij gebeden voor de eenheid onder zijn leerlingen. Hij had gebeden dat er eenheid zou zijn. O, dat ze één mogen zijn, Vader. Eén in liefde. Eén in hun opdracht, dat ze één zouden zijn in nederigheid, niet in competitie. Wie zou de grootste moeten zijn? Jezus had voor hun gebeden, maar voor Thomas maakt dat allemaal niet uit. Hij had hoop verloren. Misschien lag hij zelfs in conflict met zijn broeders en zijn zusters. Misschien was hij zo van het melancholische type dat alles doorheen een donkere, zwarte bril ziet. Ik meen me te herinneren in Johannes 11... dat Jezus zegt, laten we naar Lazarus gaan, want hij is dood. En ik moet naar hem gaan om hem wakker te maken. En Thomas zegt, kom, laten we met Jezus gaan, zodat we samen met hem kunnen sterven. Wat een antwoord is dat, Thomas. Is dat, laten we samen gaan, zodat we met hem samen kunnen sterven. Thomas, waarom zeg je zoiets? Ofwel was het een blijk van moed, van wow, dat is een moedige die wil gaan sterven met die. Ofwel was het een soort van sarcasme. Ja, laten we naar die plaats gaan, daar zijn we totaal niet gewild. Laten we meegaan met Jezus. Goed, Jezus, ga maar naar die plaats waar dat ze ons waarschijnlijk gaan bekogelen en stenigen. Laten we samen met hem sterven. Goed plan, Jezus. Je kan het ook zo zien. En dus ik weet niet wat voor soort persoon Thomas was, maar hij was er niet bij. Misschien zat hij ergens in een donker hutje, ergens in een donker hoekje, met zijn melancholische gedachten. Hij had misschien gehoord van dat lege graf. En de vrouw die zijn terugkomt, zei, we hebben hem gezien, we hebben hem gezien. Oh, we hebben hem gezien, zei gewoon, zot! Kan dat nu? En hij is misschien in discussie geraakt. Hij is gaan vluchten. Wat ook de reden mag zijn, hij miste de allereerste zondagsdienst. Hij miste de verschijning van de Heer. Oh, wat een zegening is het voor mensen die, voor u, die getrouw komen naar de diensten van de lokale gemeente. Wat een zegening krijgen mensen die getrouw komen luisteren naar wat de Heer heeft te zeggen. Je zou maar op die ene speciale dienst afwezig zijn wanneer dat er een doorbraak komt. Je zou maar één dienst daar missen. Oh, ik voel me niet goed van. En Jezus komt in hun midden. Je zou maar die dienst missen wanneer er juist een woord wordt gesproken dat je leven kan veranderen. De schrijver van de brief naar de Hebreeën had gelijk wanneer hij zei, Hebreeën 10, 25. In de Groot Nieuwsbijbel. Hij had gelijk wanneer hij zei, we moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen zoals sommigen doen. Vers 10, hoofdstuk 10, vers 25. Ik ben bijna gedaan. Thank you Lord. 10, 25, Groot Nieuwsbijbel. We moeten geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen. Dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naarbij ziet komen. Thomas had een woord nodig van de Heer. Hij had een verschijning nodig van de Heer, maar hij was er niet bij. Hij heeft het gemist door niet bijeen te blijven bij de broeders, bij de zusters. Je zou misschien denken, maar Jezus kon toch tot Thomas verschijnen, daar waar hij was? Ja, tuurlijk kan hij dat. Tuurlijk kan dat. En hij heeft het gedaan voor enkele vrouwen. Hij heeft het gedaan voor die twee leerlingen die op weg waren naar Emmaus. Maar niet voor Thomas heeft hij het niet gedaan. Hij moest er dus zijn. Maar was er niet. Jezus, volgens mij, wou hun iets leren. Want een week later verschijnt Jezus weer op dezelfde dag. Weer op die eerste dag, weer op die zondag, de eerste dag van de week. Alsof de Heer zijn zegening wil geven op die dag dat ze waren samengekomen om dit steeds te blijven doen. Kijk mannen, ik ga hier weer zijn volgende week, heeft dat niet gezegd. Hè? Ik ga hier weer zijn volgende week, op diezelfde dag, tijdens de week, gaat het even zonder mij moeten doen, ook al ben ik wel bij jullie. Volgende week, ik hoop dat die Thomas erbij is. Thomas miste Jezus zijn preek. Oh, en wat heeft hij gemist? Wat heeft hij gemist? Heb je ook niet het gevoel soms, dat als je een preek hoort, en je denkt, lap, dat is nu juist wat die persoon nodig heeft om te horen. En hij zit hier niet, of zij zit hier niet. Dat is nu juist wat ze nodig hebben. En ze zeiden dat ze gingen komen. En ze zijn hier niet. Heb je dat al gezegd? Ja. Tientallen keren. Tientallen keren. Dat ik de Heer een boodschap doorgeef en dat ik denk van, ja, Heer, ik doe dat niet expres, hè. Ik maak mijn boodschappen niet voor mensen waaraan ik iets wil, snap je? Vermaning geven of van, nu ga ik naar je schoen liggen hebben. Dan ga ik mijn boodschap zo maken. Ik bid van tevoren in de naam van Jezus. Heer, u geeft me door wat u wilt dat wat gezegd moet worden. En dan geeft de Heer iets door en dan zeggen ze van, ik kom naar je dienst. En dan denk ik, ah ja, is goed. Dan denk ik, yes, dat is juist de persoon die er moet zijn. En dan op een of andere reden komt daar de tegenstander tussen en komen ze niet en missen ze het woord van de Heer, want ze waren er niet bij. Natuurlijk, we hebben een tegenstander die niet wil dat we samenkomen, die niet wil dat we in eenheid onze zorgen, onze problemen en gebed samen doen. Die niet wil dat we het woord van de Heer horen. We hebben een tegenstander die je probeert zoveel mogelijk te focussen op je problemen en je eigen vlees, dat je zelfs niet naar de kerk wil of durft te komen. En voor je het weet ben je een Thomas die er niet bij was toen Jezus kwam. Nu, vooraleer dat je alle schuld op die duivel gaat steken, de tegenstander is niet altijd de duivel, maar meestal jezelf. Ik heb het straks gezegd, Thomas wordt hier genoemd tweeling. Nu, dat is wat zijn naam betekent. Thomas betekent tweeling. Maar we weten niet echt of hij een tweelingsbroer of zus had, maar ieder van ons kent die stem van onze eigen tweeling, snap je? Wat ik wil zeggen. De stem die je wil weghouden van de Heer. En dan heb je de stem van de Geest van God. We hebben die één stem en dan hebben we die andere stem. Het is precies of we een tweeling zijn. Het is een strijd van het vlees tegen de Geest. En het zal zo blijven tot de dag dat de Heer terugkomt voor ons. Maar welke kant je het meeste voedt, welke kant je het meeste aandacht geeft, die kant gaat het luidst weer klinken in mijn gedachten. Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. Hij was aan het worstelen met zijn tweeling. Hij was aan het worstelen. En hij koos ervoor, ik ga toch geen gehoor geven aan die samenkomst van die broeders. Ik kom morgen wel. Laat me nu maar even met rust. Hij was er niet bij toen Jezus zei, ontvang de Heilige Geest. Jezus heeft nog van alles uitgelegd in Lucas lezen. Dat hij uitlegde waarom dat hij moest sterven. Waarom dat hij moest opstaan. Hij gaf hun opdracht. Hij at met hun. Dit alles heeft hij gemist. Juist hetgeen dat hij nodig had. En de leerlingen waren natuurlijk vol vuur en passie van het zien van de Heer. Kan je voorstellen, ze hadden hem gezien. Ze hadden gegeten met de Heer. Hun angst was weg. Maar dan komt daar ineens. Hey mannen, alles goed? Heb ik iets gemist? En toen andere leerlingen, vers 25, hem vertelden, we hebben de Heer gezien. Oh, 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 oh. De Heer gezien. Ja, 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 ja. We hebben al hier gegeten, mannen. Hè? Beetje te veel gedronken van de wijn. Heeft er misschien het water in de wijn veranderd? Hè? Ik geloof het pas als ik het zie. Petrus, waarschijnlijk. Maar Thomas, waar waarde jij? Had hier moeten zijn. Jezus is in ons midden gekomen. We hebben hem met hem aan. We hebben hem kunnen aanraken. We hebben hem kunnen eten. Hij heeft van alles gezegd. Hij heeft me uitgelegd waarom dat hij moest sterven. Al onze angst is verdwenen. En Thomas wou het niet geloven. Al die leerlingen, al die vrouwen die erbij waren. Thomas wou het niet geloven. In essentie, Thomas noemde al zijn broeders en zusters leugenaars. Jullie zijn verdwaasd. Daarom dat Jezus zei, wees niet langer ongeloof, maar geloof. Gezegend zijn zij die geloven zonder te zien. Amen. Ik denk dat niemand van jullie ooit een visioen heeft gekregen, toen dat hij de Heer nog niet kende, maar kan zijn, hè, dat hij binnengestapt is, vrede met jullie, en dat je daardoor tot de Heer gekomen bent. Wij moeten het horen, wij moeten het voelen, wij moeten het lezen. Halleluja, van wat de Heer heeft gedaan. Maar hier was Thomas die een getuigenis had gekregen van heel veel mensen. En toch zei hij, En wat is het resultaat? Want dat is nog belangrijk. En ik eindig met dit, vers 26. Wat was het resultaat een week later? Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Johannes schrijft het weer op. Ja, en je had precies iets tegen Thomas. Thomas, jongen, wat jij daar hebt gedaan, dat gaat iedereen mogen weten voor de komende 2000 jaar. Een week later waren, allee broer, jongen, Johannes 20, 26. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden. En weer zegt hij, ik wens jullie vrede. Ja, maar je hebt dat vorige week al gegeven. Het is blijkbaar weer nodig. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer en mijn God. Eén ding moeten we wel zeggen in het voordeel van Thomas. Ja? Hij was er nu wel bij. Hij was erbij. Hij had gehoord van de getuigenissen en dacht, ik kan maar beter bij die mannen blijven. Ik wil dit niet missen. Hij wou bewijs, hij zou het krijgen. Hij voelde zich waarschijnlijk schuldig dat hij er niet was, maar dit zou hem niet meer overkomen. Tenminste, hij was er nu wel bij. Prijs de Heer. Maar de deuren waren weer gesloten. Zouden ze weer angst hebben gekregen? Jezus verschijnt in hun midden met dezelfde woorden, maar deze keer richtte hij zich recht tot Thomas. Was niet van, hé mannen, als kids, nee, nee. Hé, Thomas! Thomas! Hij kwam niet, halleluja, met een vermaning. Hij kwam niet met een zweep, als een ongelovige, maar hij kwam recht tot Thomas. Leg je vingers hier, kijk naar mijn handen. Hoe wist Jezus wat er in Thomas omspeelde? Jezus was er niet bij toen Thomas die woorden van ongeloof uitsprak. Hoe kon Jezus dat weten? Wel, Jezus is meer dan een man. Hij is God, halleluja, hij is de Heer. En Thomas begon dat te beseffen. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik dat heb gezegd? Van, tenzij ik zijn handen zie en mijn zij, zal ik het geloven. Jezus, zijn eerste woord was vrede met u. Thomas, kom hier, pak je vinger maar. Ik heb gehoord dat jij het gezegd. Je hebt me niet gezien, hè? Maar ik ben overal. Ik weet alles. Alle autoriteit is mij gegeven. Ik kijk dwars doorheen jouw façade heen. Ik kijk dwars doorheen je ongeloof in. En je hart is eigenlijk een klein hartje. Ik weet dat je mij wilt dienen. Kom een keer hier. Ik weet, ik ga je verzoenen met mij. Halleluja. En Thomas ging op zijn knieën. Hij zegt, hij heeft me liggen. Hij weet alles. Hij kent de diepste, donkerste geheimen van mijn hart. Halleluja. Ik kan niet anders dan belijden. Mijn Heer en mijn God. Mijn Heer en mijn God. En hij had gelijk. Jezus zei niet, oh, 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 oh. Nee, nee, dat ben ik niet. Dat mogen we niet zeggen. Nee, nee, hij zegt er niks op. Hij aanvaardt de aanbidding die hij verdient. Hij is de Heer. Hij is God Almachtig. Hoe kan hij het weten? Hoe kan hij het weten? Halleluja. Noteer hier de verzoenende stem en actie van de Heer. Hij kwam niet met een vermaning, met een dreiging, maar met verzoenende woorden. Want, waarom? Heel belangrijk. Geen één van die elf, want we waren nog maar met elf, geen één van hen mocht verloren gaan. Jezus wou Thomas herstellen en genezen van zijn ongelovige toestand naar geloof. Niet alleen omwille van Thomas zijn ziel, maar omwille van de gemeente. Snap je dit? Omwille van de kerk zei hij dat. Waarom? Omdat één ongelovige in het midden van gelovigen kan een grote impact hebben op al die andere geloven. Zou de reden dat ze hier een week later terug met gesloten deuren zaten te maken hebben met een negatieve stem en houding van Thomas? En Jezus zei, ik moet hier een halt aan toeroepen. Ik moet die man ter orde roepen. Ik moet die mijn vergevende, halleluja, geest doen laten voelen. Een beetje gist verzuurt het gehele deeg. Een beetje ongeloof zal snel verspreiden. En dus Jezus moest hier een halt aan toeroepen en verscheen weer op dezelfde dag om zijn kerk nogmaals te bemoedigen. Vrede met jullie. Oh, Thomas, je bent erbij. Goed om je te zien. Goed dat je deze dienst niet hebt gemist. Ik heb een woord voor jou. Leg je vingers hier. Leg je hand hier. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Kunnen we allemaal recht staan. Halleluja. Thank you, God. De man die er niet bij was. De man die er niet bij was. Ik heb dit nog nooit gepredikt. Ik heb nog nooit over Thomas gepredikt. Maar ik vind het een fantastisch verhaal. Van ongeloof naar een belijdenis. Mijn Heer, mijn God. Maar Jezus zei gezegend zijn zij die geloven zonder te hebben gezien. Je bent meer gezegend in deze, in dit tijdperk, wanneer je de Heer gelooft en zijn woorden. Maar laten we Thomas een beetje krediet geven. Doorheen de geschiedenis is hij afgeschilderd als de ongelovige Thomas. Hij is gedemoniseerd als de ongelovige achterblijver die bewijs nodig had. Maar zijn we niet te streng om Thomas te oordelen op basis van één zwak moment? Eén moment waarin hij meer koos om naar zijn vlees te luisteren dan naar de geest. Zijn we niet een beetje te streng om hem direct die bijnaam te geven, de ongelovige Thomas? We lezen niet in de schrift dat dat zijn bijnaam was. We lezen alleen dat hij tweeling was. Iemand dat een beetje moeilijk had. Worstelende met zijn gevoelens, worstelende met zijn gedachten. Halleluja. Zijn we soms niet te streng om elkaar te oordelen? We weten niet wat gaande is in elkaars gedachten. Ik bedoel, we oordelen Petrus zelfs zo hard niet. En Petrus, die had de Heer vlakuit verloochend. Die had gezegd, ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet. Hij werd hersteld. Maar Thomas wordt nog steeds zo'n beetje aanzien. De ongelovige Thomas. Jongen toch. Maar hoeveel keer zijn wij wel niet ongelovig? Amen. Hoeveel keer zeggen wij wel niet, ik heb bewijs nodig. Ik heb meer bewijs over. Wel Jezus, we komen hier vandaag, Heren. Halleluja. En we bidden, Heren, dat we een les mogen trekken uit het levensverhaal van Thomas, Heer. Hij was de man die er niet bij was. Als er één ding is dat ik kan doen, is, Heer Jezus, mij inzetten. Amen. Om de diensten bij te wonen waarin u gaat spreken, Heer. Halleluja. Ik wil niet iets missen, Heer. Halleluja. Ook al voel ik mij zo laag, dan heb ik totaal geen goesting om het gezicht van mijn voorganger te gaan aanschouwen op die zondag. Ook al heb ik totaal geen goesting om iemand anders zijn hand te gaan schudden. Maar ik weet, ik wil niet die Thomas zijn die er niet bij was. En de woorden van de Heer heeft gemist. Die hem vrede hadden kunnen brengen. Halleluja. Die hem rust hadden kunnen brengen. In Jezus' naam. Halleluja. U bent hier voor een tijd als deze. Uw opdracht vandaag is in de naam van Jezus. Halleluja. Om naar de Heer toe te komen en zeggen van, Heer, laat me niet achter. Ik wil het niet missen. Laat me niet achter. Heer, geef mij een woord voor iemand anders, Heer. Om hun te waarschuwen. Dat ze niet achter mogen blijven. Dat ze uit hun